Goedemorgen, broers en zussen, hier in de kerk en wie thuis meekijken of meeluisteren, van harte welkom in deze kerkdienst. En waarin voorgaat dominee Thijs van der Kamp, Overdijps, Winsum. Van harte welkom. Deze zondag feliciteren we Jesse Rozemuller. Hij hoopt dinsdag 18 juli 12 jaar te worden. En eveneens Justin Bos, ook vrijdag 12 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd alvast en een fijne dag toegewenst. De collecte is deze zondag bestemd voor de diaconie. En ik wens u namens de kerkraad een fijne dienst met elkaar.
Ja, goedemorgen ook van mijn kant. In deze dienst wil ik het hebben over Lucas 7, het verhaal van Johannes, die het ook even niet meer weet. Johannes die in de gevangenis zit en die zich afvraagt, is dit het nou? Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil zijn en dat moment kun je gebruiken voor een stil gebed of om je voor te bereiden op de ontmoeting met onze Heer. Laten we gaan staan. We belijden onze afhankelijkheid. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Ik mag jullie groeten namens Hem. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen.
Oh.
Laten we samen bidden. Ja, dank u Heer dat wij dit kunnen zeggen. Dat we hier zitten in de naam van Jezus. Dank u dat u ons hebt gemaakt. En dat u ons uw woord hebt gegeven, de Bijbel. We willen u bidden om uw Heilige Geest. Heilige Geest, vul dit huis met uw glorie. Vul ons leven en ons hart met uw kracht en uw liefde. Geef dat we uw woorden vandaag ontvangen en ze in de praktijk brengen in ons leven. Zegen ons als gemeenschap. Help ons om een licht te zijn om mensen op Jezus te wijzen. Heer, zegen ons deze dienst. Zegen ook onze broers en zussen in Nederland en over de hele wereld. Wilt u ons met elkaar verbinden? In de naam van Jezus bidden wij dat. Amen. We gaan lezen uit Gods woord. We lezen uit Lucas 7. We lezen vers 11 tot en met 35. Hiervoor heeft Jezus net een jonge man uit Nain, die was overleden, weer tot leven gewekt. En daarna gaat het verhaal verder. En we lezen dat stukje van de jongeling uit Nain lezen erbij. En daarna, vanaf vers 18, komt de boodschap van Johannes die in de gevangenis zit naar Jezus. We lezen Lucas 7, vers 11 tot en met 35.
Lucas 7, vanaf vers 11. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gebracht, gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelden haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: "Wee klaag niet meer." Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en zei: "Jonge man, ik zeg je, sta op." De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd." Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: "Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?" Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: "Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden om u te vragen: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?" Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten, en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: "Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidverraad worden gereinigd en doden kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt." Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei hij tegen de menigte over Johannes het volgende: "Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van allen die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen, kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard. Die vrienden van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.
En nu komt de preek en na de preek zingen we opwekking 411, Geprezen zij de Heer. Ja, de preek gaat dus vooral over vers 18 tot 23 en dan met name die vraag van Johannes. Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Twijfel je wel eens? Vraag je wel eens af of God echt bestaat. Of het allemaal wel echt is. Raak je ook wel eens moedeloos? Waar doen we het voor? Waar doen wij het voor als kerk? Waar doen wij het voor als samenleving? Waar doe ik het voor? Wat is eigenlijk het resultaat van al dat geploeter? Wat levert het op? Zijn wij nou de laatste jaren, eeuwen iets opgeschoten? Als mens, als kerk, als wereld, wij met elkaar? Dit is zo'n boeiend verhaal, omdat we hier een heel interessant inkijkje krijgen in de twijfel van een van de grootste profeten die ooit heeft geleefd, Johannes. Hij was de wegbereider van de Messias. Hij wees Jezus aan als de redder van de wereld. En een tijdje later slaat de twijfel toe. Wat zegt dit? En wat zegt Jezus? En wat zegt Jezus tegen ons vandaag? Daar gaan we naar kijken. Eerst ga ik het hebben over de twijfel die toeslaat. Het is toch opvallend dat niemand groter is dan Johannes, dat zegt Jezus zelf in vers 28, maar dat hij toch onzeker wordt. Kijk, de Bijbel is geen boek vol met succesverhalen. Het is een boek vol met mensen, gewone mensen, zoals wij. Mensen van vlees en bloed. Zelfs de allergrootste kunnen dus onzeker worden. Die kunnen zelfs de moed verliezen. En daar wordt niet overheen gepraat, dat wordt niet weggemoffeld. Daar is de Bijbel gewoon eerlijk over. Mozes en Elia, de grote profeten uit het Oude Testament, die kenden ook zulke soort momenten. En Johannes was de nieuwe Elia. Alsof hij hier ook doorheen moest. Elia die ging twijfelen, juist net nadat hij een enorm wonder had gezien. God was met vuur uit de hemel gekomen, het altaar was verbrand, iedereen boog voor God. Iedereen had gezien dat Yahweh machtiger was dan Baal, 1 Koningen 18. Elia had zich enorm ingespannen voor God. En toch ging hij twijfelen. Nou, Johannes kan ook zo'n gevoel gekregen hebben. Want hij moest ook heel erg afzien. In de woestijn was hij sprinkhanen aan het eten. Hij was onvermoeibaar de mensen aan het oproepen om een nieuw leven te beginnen. Hij heeft meegemaakt dat uit de hemel een stem klonk die Jezus als de Messias aanwees. Hij mocht de mensen zelf wijzen op Jezus. Een heel bijzonder moment. En dat lijkt nu allemaal voor niks. Want Johannes zit gevangen. Hij zit in de gevangenis. En Jezus, ja, die is maar een beetje aan het preken. Mensen aan het genezen. En zo komt er nooit verandering. Ja, waarom stuurt Johannes zijn leerlingen eigenlijk naar Jezus? Nou, je moet dus weten dat Johannes gevangen zit, opgesloten door Herodes. Dat kun je lezen in Lucas 3, vers 20. Johannes wist heel zeker dat Jezus de Messias was. God heeft hem zelf notabene aangewezen. En dan toch die twijfel. Als je gevangen zit, heb je heel veel tijd om na te denken. Tenminste, dat denk ik. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Als je gevangen zit, heb je veel tijd om na te denken. En dan kun je langzaam de moed verliezen. En Johannes die had blijkbaar ook bepaalde verwachtingen. Hij hoort wel hele mooie verhalen over genezingen, zelfs doden die opstaan. Maar dat is eigenlijk niet waar hij op gehoopt had. In Lucas 3 is Johannes vol vuur aan het preken. En dan zegt hij, de bijl ligt wel aan de wortel van de boom. Kan Jezus daar niet eens mee beginnen? Kan Jezus niet wat krachtiger optreden? Met meer bevrijding, met meer majesteit? Er verandert namelijk nog niet zoveel. Johannes zit in de gevangenis. Herodes en de Romeinen zijn nog steeds aan de macht. De Joden die aanvaarden Jezus niet. Ze zijn zelfs van plan om Jezus te doden. Waar blijft nu dat koninkrijk? Johannes die zei over Jezus, hij komt om te dopen met de geest en met vuur. Nou, voorlopig is er wel een beetje geest, maar heel weinig vuur. En ik probeer me gewoon een beetje in te leven in Johannes. Johannes die zit in de gevangenis. Ik zit nu niet in de gevangenis, maar ik herken wel iets van zijn vragen. Er gebeuren prachtige dingen, maar er zijn ook dingen die je onzeker kunnen maken. Een tijdje terug las ik een interview met een dominee die mij persoonlijk wel raakte. Die dominee zei in het interview, ik heb geen succesverhalen. Mensen verlaten de kerk waar ik dominee ben. Veel mensen hebben gewoon moeite met geloven. Zelfs een paar van mijn eigen kinderen geloven niet. Het is niet maakbaar. Het lukt ons gewoon vaak niet. Het lukt mij ook niet. Wij zijn losers. Laat het maar gewoon zeggen. Ik dacht, wow. Nou, ik vond het eigenlijk wel bemoedigend dat iemand dat gevoel ook kende. Ik zeg zelf ook wel eens voor de gein tegen mensen. Sinds ik in Winsum dominee ben, dat is nu ruim 3 jaar, zijn er al iets van 100 mensen die zich hebben ontrokken. Ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? waarschijnlijk hoop ik dan dat de mensen reageren met van, joh, dat ligt niet in jou thuis. Waarschijnlijk hoop ik zoiets. Nee, dat denk ik ook echt niet hoor, dat het aan mij ligt. Maar het is wel verdrietig, toch? Gewoon dat het ons op de een of andere manier niet gelukt is om al die mensen vast te houden. Het zal vast ook door de coronatijd komen, die het wat heeft versterkt. Maar dat is gewoon jammer, verdrietig, dat het niet gelukt is om hen vast te houden en zij ons. Het is vaak gewoon ploegen op de rotsen. Ook als ik breder kijk dan alleen de kerk, ben ik van mijn geloof uit heel hoopvol, maar ik ben niet zo optimistisch. Want het lijkt wel alsof wij niets geleerd hebben van de coronacrisis. We stappen massaal weer in het vliegtuig, meer dan ooit. Kan ons het schelen, joh, dat de wereld naar de kloten gaat? We willen niks inleveren. Ik zie wereldleiders die over lijken gaan en die er nog steeds zitten. En dan denk ik ook, waar blijft nu dat koninkrijk, Jezus? Waar blijft nu de wereldvrede? Een einde aan de honger en de pijn, want dat heeft u beloofd. De dood die verslagen is. Ik zie het niet. Ik zie vooral oorlog. Ik zie hebzucht. Ik zie honger. Ik zie uitbuiting. Ik zie onvrede. Ik zie decadentie. Roofbouw op de aarde. Meer slavernij dan ooit. Ongeloof. Dat zie ik. Ja, in de gevangenis, in angst en in onzekerheid, als je leven stilstaat, dan ga je over dingen nadenken. En dan ga je twijfelen. De roem die Johannes meemaakte, die overweldigende reacties, al die mensen die naar hem toe kwamen, ja, dat is dan allemaal ver weg, dat is voorbij. En dan denk je, is het wel echt? En waar zijn de resultaten? Waar heb ik het allemaal voor gedaan? En dan komt het antwoord van Jezus. Dat is het tweede deel van de preek. Want Jezus komt met een antwoord. En dit geeft hij als antwoord aan de leerlingen van Johannes. Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien, verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd. Doven horen, doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. De leerlingen van Johannes, die hebben het met eigen ogen gezien. Het zijn ook bekende woorden uit Jesaja 26 en 35. En Jesaja 61. Daar staat dit. De geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Dat is het antwoord van Jezus. Het lijkt ook wel een beetje een flauw antwoord. Johannes die hoort van genezingen, zelfs een opwekking uit de dood. En hij vraagt, bent u het die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? En Jezus' antwoord is, kijk nou eens goed. De vraag die je stelt, dat is het antwoord dat je zoekt. Was Johannes soms op zoek naar meer machtsvertoon? Het goede nieuws aan armen verkondigen? Ja, dat schiet niet echt op. Daarmee wordt Herodes niet uit zijn evenwicht gebracht. Daarmee worden de Joodse leiders niet bekeerd. Maar dit is de macht die Jezus wil brengen. Dat arme mensen aan de rand van de maatschappij juist weer meedoen. Dat gewone mensen het goede nieuws horen en vergeving krijgen. Dat verlamde mensen weer opstaan en God prijzen. Dat mensen lichamelijk en geestelijk, ja, genezing, heling gaan ervaren. Dat is het antwoord van Jezus. We lezen niet in het verhaal hoe Johannes daarop reageert. Hij had kunnen zeggen, ja Jezus, Jesaja 61, dat stukje ken ik ook, daar staat ook, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en geketenden hun bevrijding. En kijk eens naar deze ketens, ik zit nog steeds in de gevangenis. Komt er nog wat van? Ja, het kan lang duren als je verkeerde verwachtingen hebt van Jezus. Wij hebben Jezus niet meer bij ons. He, niet in die zin dat hij rondtrekt terwijl hij aan het verkondigen en aan het genezen is. Er zijn minder wonderen, minder genezingen, minder bevrijdingen. Toch gebeurt er ook veel. Want ik kijk om me heen en ik zie dat mensen die een conflict hadden zich weer met elkaar verzoenen. Ik zie mensen die kiezen voor de doop omdat ze een nieuw leven willen beginnen. Ik zie biddende mensen. Ik zie mensen weer beter worden. Ik zie mensen die vluchtelingen willen opvangen. Ik zie mensen die verlangen naar verbinding. Ik zie gemeenteleden die bemoedigende stukjes schrijven in de nieuwsbrief. Ik zie mensen die een zonde achter zich kunnen laten. Ik zie zoveel medeleven. Ik hoor muziek van aanbidding en lofprijzen. Een tijdje geleden leidde ik een begrafenis van een gemeentelid. Hij woonde in een begeleid wonenhuis. En op die begrafenis sprak een medebewoner. En die zei over de overledene: je gaf je schouder aan mij. Je mopperde wel eens, maar je was er als ik iemand nodig had. Ik speelde wel eens een stukje voor jou op de blokfluit en dat wil ik nu nog één keer voor je doen. Nou echt, ik had het gewoon niet meer. Het was zo mooi, het was zo puur, gewoon twee mensen die iets voor elkaar betekenen. En ik dacht, nu is Gods Koninkrijk aangebroken. Mooier dan dit wordt het niet. Maar goed, ik keek ook een stukje opzij en daar stond nog de doodskist. De dood was er nog. Ik zag mensen huilen. Maar anders had ik het zo geloofd. Dat gewoon Gods Koninkrijk was begonnen. Alleen, je moet wel kijken met de ogen van het geloof. Het was zo dichtbij, het was zo tastbaar. Jezus is overal bezig. Misschien niet zo spectaculair als die jongen in Nain die weer opstaat uit de dood. Maar hij is absoluut bezig. Je moet alleen heel goed kijken en heel goed luisteren. En je moet vooral ook vertellen wat je gehoord hebt en wat je gezien hebt. Dat hebben we nodig om de moed niet te verliezen. Het eerste deel van mijn preek, dat leek wel een soort opsomming van wat er allemaal niet misgaat in deze wereld. Nou, daar kun je moedeloos van worden. We hebben het nodig om de moed niet te verliezen. Jezus is overal bezig. Jezus is overal bezig. Het gaat vaak zo verschrikkelijk langzaam. Het gaat vaak zo verborgen. En vaak zo anders dan wij zouden willen. En zelfs Johannes krijgt een waarschuwing. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Erger je niet, het loopt anders dan je denkt. En ik zie daar dus ook wel een waarschuwing in. Een waarschuwing en een bemoediging. En de kritische vraag is, wil jij deze Jezus wel? Wil jij deze Jezus wel? Stel jezelf die vraag eens. Wil ik deze Jezus wel? Wil ik dat wel? Want Jezus werkt soms traag voor ons gevoel. Eén voor één. In het verborgene. Geen quick fixes bij Jezus. Geen knip met de vinger en iedereen is bekeerd en alle oorlogen zijn voorbij. Nee. Zo is Jezus niet. Zo werkt hij niet. Ik had een tijd geleden op mijn Facebook een aankondiging gezet van een gebedsavond voor Oekraïne, voor de oorlog. En iemand uit mijn zaalvoetbalteam die had die aankondiging gezien. We zaten bij elkaar in de auto op weg naar een uitwedstrijd. En hij zei, nou, jullie gebed heeft ook nog niet echt geholpen. En ja, ik wist even niet wat ik moest zeggen. Maar ik moest hem gelijk geven, de oorlog is nog niet voorbij. En wat God ermee doet met onze gebeden, we weten het vaak niet. Wij dienen een Heer die werkt met gewone mensen, die goed nieuws krijgen, die hun leven omgooien. En langzaam door zijn geest werkt hij aan het genezen van jouw wonden. Stapje voor stapje verovert hij jouw hart en deze wereld. En in ons leven en om je heen laat hij stukjes zien van zijn koninkrijk. En als je goed kijkt, dan zie je hem aan het werk. En daar moeten we het mee doen. Met die kleine stukjes koninkrijk en die grote belofte dat ooit alles definitief zal doorbreken. Of moeten we toch maar stoppen hiermee? Moeten we op iemand anders wachten? Nee toch? Ik zou niemand anders willen dan deze Jezus. Laten we bidden. Heer Jezus, kom snel. Maak het overal werkelijkheid. En niet alleen op die paar plekken, op die paar momenten. Maak het overal werkelijkheid dat doden opstaan, dat blinden kunnen zien, dat geweren zwijgen. Open onze ogen voor uw werk. En geef dat we vertellen over wat we zien en horen. Amen. We gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Het geloof dat we delen met onze broers en zussen van over de hele aarde en van alle tijden. En we zingen daarna gezang 108, Halleluja, eeuwig dank en eer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Het is nu tijd voor de collecte, als het goed is. Mogen de Heer onze gaven zegenen. Laten we met elkaar danken en bidden. Onze Vader in hemel, Heer, we prijzen uw naam. Omdat u de almachtige God bent, schepper van hemel en aarde. U houdt deze wereld in uw hand. We danken u dat u ons niet alleen laat. Dat u ons Jezus hebt gestuurd en dat u hebt laten zien hoe uw nieuwe wereld eruit ziet. Hoe u sterker bent dan de dood. Hoe u alles nieuw gaat maken. Wilt u ons hoop geven? Als het in ons persoonlijk leven lastig hebben. Als we in de wereld om ons heen zien hoe moeilijk het soms gaat. Wilt u ons hoopvolle mensen maken. Die elkaar blijven wijzen op waar u aan het werk bent. Wil u bidden voor al die mensen die op de vlucht zijn. Voor droogte. Voor honger, voor geweld, op zoek naar een beter bestaan. Heer, ontferm u over al die mensen, bescherm hen. Geef dat er plek is voor hen, ook hier in Nederland. Het vraagt soms het uiterste van landen, van wat we aankunnen. En we bidden u ook om wijsheid voor regeringen, ook voor onze eigen regering, die hier zelfs over gevallen is. Geef dat er oog is voor de pijn en voor de kwetsbaarheid van mensen die op de vlucht zijn. Geef ook wijsheid aan bestuurders om oplossingen te vinden voor huisvesting, voor draagvlak. Voor een goede integratie in de samenleving. Heer, geef u zegen daarover. Wil u bidden voor Zuid-Korea, waar zoveel mensen zijn overleden door een ongeluk. Wilt u troost geven aan de nabestaanden? Wilt u troost geven op al die plekken waar mensen rouwen om geliefden die ze hebben verloren? Door een vreselijke oorlog, zoals in Oekraïne. Of in Jemen of Eritrea. Heer, ontferm u over al die mensen die zo moeten lijden. Geef hen hoop, geef hen uitzicht op een beter leven, op uitkomst. We bidden u voor al die mensen die gevangen zitten, gevangen in slavernij. Wilt u hem bevrijden? Heer, we bidden u voor ons eigen land. Wilt u alle mensen zicht geven op wat u aan het doen bent? Zodat mensen zien wie u bent. Zodat mensen zien dat ze bij Jezus moeten zijn. Geef die hoop ook aan ons als gemeente. Maak ons mensen vol hoop die steeds kunnen wijzen op Jezus. Wil u ook danken voor de verjaardagen van Jesse Roosemuller en Justin Bos, die al bij 12 jaar worden. Wilt u hen ook zegen in hun nieuwe levensjaar? En geef wat ze nodig hebben. Vader, ga met ons mee. Ook de komende week, leid ons door uw Heilige Geest. Maak ons vol van uw liefde. Dat willen danken en bidden in de naam van uw Zoon Jezus. Jezus, wilt u alstublieft snel terugkomen en uw koninkrijk definitief vestigen. Amen. Laten we met elkaar zingen. Psalm 146, vers 5, 6 en 8.
Thank you.
Ik mag u nog de zegen meegeven van onze Heer. Ontvang die zegen in geloof en draag die zegen uit in je eigen leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de verbondenheid van zijn Heilige Geest zijn met jullie allemaal.